Welkom bij het Recruitment Café, de podcast voor en door recruiters. Maandelijks luisteren 1500 recruitment en HR professionals mee naar waardevolle gesprekken op zoek naar advies, tricks, learnings en goede verhalen die vandaag de dag werken in de wereld van recruitment. Van persoonlijke branding als recruiter tot het opzetten van een effectief referralbeleid, alles komt aan bod. Natuurlijk wel lekker in een informele setting. En nu door naar de podcast. Laten we beginnen.
Beste luisteraars, dit is het Recruitment Café met uw host Kevin Wouters.
Ja, welkom bij het Recruitment Café in een kleine andere intro dan normaal. Want we hebben de NS in de house. Dat is heel mooi, want volume recruitment, hoe de NS 1400 machinisten en conducteurs heeft aangenomen in 2023. In totaal heeft de NS vorig jaar 5500 mensen aangenomen. Een prestatie die hen de Most Influential Recruiter categorie recruitment team heeft opgeleverd. Een hele mooie prestatie. En wij gaan het vandaag hebben over een deel van die prestatie. Namelijk die werving van die 1400 machinisten en conducteurs. En dat ga ik doen met niemand minder dan de Head of Recruitment and Employer Branding van de NS, Claudia Zwitser. Welkom.
Dankjewel.
Ik ben altijd gelijk benieuwd. Ik hoor die aantallen. Het is best wel impressive. Er zal op een gegeven moment een meeting zijn geweest waar deze aantallen werden bekendgemaakt van joh, de doelen voor volgend jaar is, we hebben 5500 mensen nodig. En dan bedenk ik me aan jouw functie. Wat dacht je toen?
Ja, leuke vraag. En dan kan ik meteen zeggen, gelukkig kwam die niet op die manier binnen. Mm. Soms zouden we het wel willen, moet ik heel eerlijk zeggen, dat op 1 januari zeg maar de bestelling, zoals we dat altijd in de wandelgangen zeggen, binnenkomt. Ja. En we dan lekker het hele jaar krijgen om daar invulling aan te geven. Maar zo gaat het niet. Ze komen eigenlijk in plukjes binnen, die bestellingen. En specifiek over de doelgroep eigenlijk waar je het over hebt, dus die conducteurs en machinisten, dat komt eens per kwartaal komt dat bij ons binnen.
Okay.
Dus de eerste keer dat het zo buitenproportioneel hoog was, zeg maar, ja, dat was wel even een shock. Dat we dachten, zo, dat is wel flink meer dan het kwartaal daarvoor. Ja. Maar als het dan 2, 3, 4 keer achter elkaar is, dan gaat het opstapelen, zeg maar. Dus ik denk, als ik het in 1 keer had gehoord, dat ik wel een soort van verlamd was geraakt. Dus hij kwam gefaseerd binnen.
Wat was toen een beetje de reden dat opeens er veel meer werd gevraagd?
Dat heeft met allerlei zaken te maken. Dan heb je het weer over voor versus na corona. Ja. Hè? Toen iedereen weer van Nederland weer opgestart werd, zeg maar, gooiden bedrijven allemaal hun deuren open. Krijg je ook dat mensen of het bedrijf natuurlijk weer de ambities moet nastreven. In ons geval dus concessieverplichtingen na moet gaan komen. Ambities nastreven. Je hebt met hoger verzuim te maken, maar ook verloop. Meer pensionering dan oorspronkelijk verwacht was. Nou, allemaal dat soort dingen bij elkaar. Ja. Die cocktail, zeg maar, die zorgt voor die exponentieel hoge vraag waar we tegenaan keken.
Hogere pensionering dan jullie verwacht hadden.
Dat ja, mij ik hoor het mezelf zeggen. En dan, ik dacht ook van, ja, hoe kan dat nou? Je weet toch op zich wat je leeft. Maar het is natuurlijk dat je ook wel een soort gradatie hebt van wanneer verwacht je dat mensen toch met pensioen gaan. En dan voor een aantal mensen was dat toch eerder dan we verwacht hadden. Maar het zijn een heleboel elementen bij elkaar die uiteindelijk gezorgd hebben. En dat zullen veel bedrijven herkennen voor die hele grote vacature.
Ja. En toen ik bedacht inderdaad, want we hadden natuurlijk al eerder een gesprek hierover gehad.
Ja.
Dan heb je natuurlijk een doelgroep die je moet gaan identificeren die deze rollen kunnen. De machinisten en de conducteurs. En dat zijn natuurlijk niet mensen die je even bij de concurrent weghaalt.
Want nee.
Misschien bij de RET of zo. Maar
nee.
Dan moet je echt creatief gaan denken. Want dan hebben we het denk ik bijna allemaal over zij-instromers.
Of? Ja, en met zij-instromers doel jij dan denk ik op mensen die het vak daarvoor misschien wel niet deden. Hè? Mm-hmm. Conducteur, machinist in dit geval. Of die uit een andere branche kwam bijvoorbeeld. Is dat wat je
Ja, bedoelt? Ik denk de echte mensen die wij spreken. Of misschien wel eens van de zorg. Of op een gegeven moment na een 20 jaar bureau dachten, ik ga even wat anders doen.
Ja, nou als je op een gegeven moment kijkt tegen zo'n hoge vacaturevraag. In combinatie met de functies van conducteur en machinist, dan zou je eigenlijk, of zoals ik het altijd zeg, iedereen kan conducteur worden, maar niet iedereen kan het worden. Nee. Zeg maar. Dus in feite, aan het begin is vrijwel heel werkend Nederland, is je doelgroep.
Ja.
Omdat als je kijkt, wat heb je nodig om conducteur te worden, bijvoorbeeld. Nou, dan is wat wij zoeken minimaal een MBO 3 werkend denkniveau. verder, ja, dat je goed bent in klantcontact maken, zeg maar. En vooral dat je dedicated bent en daar heel erg veel zin in hebt. En meer dan dat vragen we eigenlijk niet helemaal in het begin, zeg maar. Uiteindelijk is het wel een veiligheidsfunctie. Dus moet je aan allerlei competenties en zaken voldoen. Ja. Maar als je het hebt over zo'n scope van selectiecriteria, dan spreek je bijna heel Nederland.
Ja, en dat lijkt me juist heel moeilijk. Want je kan niet zeggen van, nou, dit is de doelgroep en daar gaan we specifiek op.
Ja, nou, hoe wij daar uiteindelijk mee omgaan, en dat doen we trouwens voor alle doelgroepen, dus niet alleen het volume recruitment, maar ook de corporate functie voor alles.
Ja.
Als je kijkt naar het marketingvak, dan heb je vast wel eens van gehoord. Touch, tell, sell. Die manier van het opbouwen van je zichtbaarheid eigenlijk. Bij het recruitment doen we hem eigenlijk andersom. Dat we eerst kijken naar die cellaag, die onderste laag. Oké, wat is de vraag? Hoeveel vacatures en wie moeten we allemaal aanspreken? En wat moeten we doen om überhaupt die vacatures in beeld te krijgen? En dan heb je het echt over op je site, op de jobboards, LinkedIn, et cetera. Dat is echt de basis van wat hebben we nodig. In dit geval hebben we zoveel mensen nodig, dat is niet genoeg. Dus dan ga je de tellaag vullen met social activaties, events. Dus echt de laag om mensen te ontmoeten en meer te vertellen over het vak. Ook, dit was veel te grote vraag, is ook niet genoeg. Dus dan ga je echt kijken, oké, we moeten hier massamediaal zichtbaar zijn. Op de emotie, de mooiheid, de schoonheid van de baan laten zien, zeg maar. En zo uitbouwen naar buiten om heel Nederland te laten weten. Wij zoeken echt heel veel conducteurs en machinisten. En dat is wat we gedaan hebben.
Maar dan uiteindelijk heb je toch wel hier en daar, wij noemen het persona's, volgens mij jullie daar iets anders, dat je toch een klein beetje bepaalde groepen moet filteren waar je bepaalde boodschap weer op gaat richten.
Ja, nou, het is meer persona's in absoluut. Dus we hebben ook profielen van deze functies in de zin van, wat kenmerkt, dat zeg ik heel erg grosso modo, een standaard conducteur en een standaard machinist. En waar zitten ze bijvoorbeeld op media of waar kunnen we contact met ze maken? Maar dan gaat het puur over waar zet je uiteindelijk je boodschap weg. Mm-hmm. Maar uiteindelijk waar het om gaat, of je nou zij-instromer bent of niet, of wat voor profiel je dan ook hebt, het gaat erom dat de baan je aanspreekt. En daarom is onze aanpak altijd, hoe groot of klein de vraag ook, dat we eerst naar onze eigen collega's gaan. Los van trouwens een EVP, die we ook hebben, die ook heel belangrijk is, waar langs we alles leggen, zeg maar. Dat is echt onze meetlat. Eerst altijd naar onze collega's en gewoon heel erg sec vragen, wat maakt jouw baan zo tof? Waarvoor ga je helemaal aan? Wanneer heb je een goede dag gehad? En wanneer ook niet? Mm-hmm. En uit al die informatie en al die mooie verhalen die ze dan vertellen, dat is eigenlijk ons startpunt en ons input voor die hele invulling van die touchstel. Ja. Cellaag op alle fronten. En wat we ook wel continu doen, is niet alleen vragen meenemen, dan brieven aan een bureau of zelf allerlei content maken en ze dan weer loslaten, de collega's, maar ze helemaal meenemen, ook in het ontwikkelproces en ook een rol laten spelen uiteindelijk in een tv-commercial en mm-hmm. op een app.
Oh, dus de mensen die in de tv-commercial zien, zijn ook daadwerkelijk medewerkers van jullie?
Altijd. Altijd. Ja, dat is echt een regel bij ons. En daar geloven we ook in, dat het dan gewoon het meest authentiek overkomt.
En je zegt inderdaad, je spreekt met allemaal mensen die al de functies uitoefenen. En wat maakt je dag zo mooi? En zijn daar nog hele verrassende dingen uitgekomen? Dat je denkt, oh, hier had ik echt nooit aan gedacht dat dit een onderdeel of een punt van hoe mooi een rol kan zijn.
Je moet je voorstellen, er komen echt gewoon letterlijk de quotes uit die we uiteindelijk ook op een abri hangen, even plat gezegd. Dus bijvoorbeeld voor een machinist, die roept letterlijk, ik heb een kantoor met het mooiste uitzicht van Nederland. Ja. Dat is waar ik het voor doe. En dat klopt ook, want de ene keer, dan rijdt hij of zij door een stedengebied en dan weer een besneeuwd landschap. En je ziet het ook, want onze collega's zijn vrij enthousiast in het ambassadeur zijn. Dus het posten van allerlei mooie content op de socials. En je ziet ook prachtige uitzichten continu op de socials voorbij komen. Nou, als je het dan bijvoorbeeld aan een conducteur vraagt, die zegt heel vaak, wat ik zo mooi vind aan mijn baan, is dat ik gewoon elke dag nieuwe mensen ontmoet, een nieuwe situatie heb. Dat elke dag is anders eigenlijk. Ja. Dat is het mooiste aan mijn baan. En dat is misschien wel een grappige anekdote, dat we bij machinisten en dat uitzicht wat ze dan zo belangrijk vinden, dat hebben we uiteindelijk ook door kunnen vertalen naar echte jongeren. Want we leiden ook echt hele jonge mensen op, hebben ze contact met ROC's en zo. Mm-hmm. En dat we het daar hebben doorvertaald, bijvoorbeeld voor TikTok, in hou jij van elke dag uit het raam kijken, hè, op school?
Mm-hmm. Ja.
Word machinist. Oh, dus goed. Om zo het helemaal door te vertalen, al die insights.
Ja, oh, mooi. Ja. En ja. Als je kijkt naar een beetje de learnings die je zeg maar uit dit hele proces hebt gehaald, wat komt er dan naar boven? Wat heb je hiervan van geleerd van al deze?
Van deze enorme vragen en hoe we ermee om zijn gegaan.
Ja. Het is toch een hele rit geweest, zeg maar, van de eerste aanvraag, zeg maar, van intern, van hey, we moeten meer en meer, zeg maar, aannemen tot uiteindelijk dat het gelukt is.
Ja, nou, wat ik er vooral uit heb geleerd is dat het, je moet, als je het hebt over het hele proces, hè, zeg maar, want zodra je zo'n vraag op je bord krijgt, dan hang je echt letterlijk het hele proces aan de muur, van in beeld komen, dus zichtbaar worden, tot aan de contractondertekening. Dus je plakt letterlijk recruitment marketing en de recruitment funnel aan elkaar. Ja. En je benoemt alle stappen die daartussen zitten en de touchpoints richting de potentiële kandidaten. Ja. En je bent echt gewoon, nou, in ons geval, dat doen we tot op de dag van vandaag, op weekbasis aan het kijken, hoe gaat het, hoe ziet de markt eruit, wat is de vraag, hoe gaan die mensen door het proces heen en wat moeten we waar veranderen. Dus wat heb ik ervan geleerd, om het zo aan te pakken, dat ze ook te blijven doen, want die markt, en dat zal bijna elke luisteraar zo meteen wel herkennen, denk ik, die markt blijft zo grillig en blijft ons zo stretchen in alle opzichten. En niet alleen de markt, maar ook je eigen business. Ja. En dat allemaal bij elkaar opgeteld om continu op die manier, zo bijna een soort van agile werkwijze te kijken en te blijven bijsturen op al die processtappen. Mm-hmm.
Dus jullie hebben eigenlijk ook, maar wat je net zei, het zichtbaar maken is letterlijk een bord, zeg maar, waar het echt uitgetekend is op de muur of zo.
We hangen het echt tegen de muur.
Ja, ja. Ja, dus echt, zeg maar, een soort van scrumbord, om het even zo te zeggen. Dat je echt de stappen kan zien, wat hebben we gedaan, to do en waar zijn
we. Ja, daar starten we mee, we hangen tegen de muur en dan met post-its. En dan zetten we het uiteindelijk wel om in digitaal, omdat het gewoon uiteindelijk wat makkelijker werkt. Maar gewoon voor het beeld, merk ik, van mensen helpt het zo als je het gewoon even old-fashioned uitprint en tegen de muur plakt. Ja. Want dan zie je gewoon in één oogopslag die hele scope.
Ja, en dan we hebben het natuurlijk over zij-instromers. Ik ben dan altijd benieuwd, want ik heb het gevoel dat heel veel bedrijven altijd een beetje huiverig zijn voor zij-instromers. Want ja, die gaan opeens wat anders doen. En hoe gaan we dat dan doen? En jullie hebben het natuurlijk logischwijs eigenlijk misschien wel uit noodzaak gedaan. Je kan ze niet bij de concurrenten weghalen, een machinist of een conducteur, denk ik. Hoe heb je zo'n proces zeg maar aangepakt?
Gaat, zeg maar, het sollicitatieproces voor conducteur-machinist?
Ja, nou, eerst inderdaad heb je best wel veel mensen uiteindelijk getriggerd om te solliciteren. Ja. Nou, dat gaat op heel veel verschillende kanalen, omdat ze eigenlijk overal vandaan kunnen komen. Daar komen ze toch in proces, want het is wel enerzijds volume recruitment, want je hebt er heel veel nodig. Maar ja, het is natuurlijk wel een heel grondig proces, want het zijn veiligheidsfuncties natuurlijk.
Ja.
We hebben het hier zeker over machinisten die duizend man en vrouw achter in de trein hebben zitten. Dan wil je toch wel even goed weten dat het allemaal goed gaat.
En absoluut. Maar want je begon je vraag met bang voor zij-instromers. Nou, wij zijn er volledig afhankelijk van, als we zeggen. Als je het hebt over deze functies, omdat je ze inderdaad niet van straat plukt, doorgaans de conducteurs en machinisten. Ze worden bij ons ook opgeleid. Ja. Hè? Dus je start je werk altijd in een opleiding. Mm-hmm. En die voor een conducteur ongeveer 4 tot 5 maanden duurt, en voor een machinist 1 jaar. En daar word je ook, daar word je gewoon helemaal in meegenomen. Dus in die zin, we hebben altijd zij-instromers. Dus dat is niet voor ons niet vreemd. Zijn we gewoon eigenlijk afhankelijk van.
Ja.
En het is een heel grondig proces, inderdaad, omdat het veiligheidsfuncties betreft. Ik kan wel heel kort schetsen hoe het gaat. Je start met gewoon op de sollicitatiebutton klikken, uiteraard. En daar hebben we het zo gemakkelijk mogelijk gemaakt. Hè, want omdat we zoveel mensen nodig hadden, hebben we die recruitment funnel, zoals ik altijd zeg, zo maximaal groot opengezet. Om zoveel mogelijk mensen de kans te geven om er doorheen te komen. Zonder aan het eind aan kwaliteitseisen of criteria daarop in te boeten, want dat willen we niet en dat kan ook niet.
Dus je op de sollicitatiebutton doet volgens mij niet eens een cv?
Een cv doen we wel, maar we doen geen we doen geen sollicitatiebrief meer. Cv wel om eigenlijk gewoon een beetje richtlijn te hebben voor de telefonische intake, waar je daarna ingaat. Telefonische intake is echt om de harde criteria even te toetsen. En dan moet je denken aan, als je machinist bent, dan kan je niet kleurenblind zijn. Dat gaat niet.
Dat is echt een standaard vraag ook, waar je voor de zekerheid
in die achtertikken. Ja, want als je bijvoorbeeld geen rood en groen van elkaar kan onderscheiden.
Ja, dat is wel cruciaal. Ja.
Maar ook bijvoorbeeld ben je in de gelegenheid en bereid om onregelmatig te werken. Want dat hoort er ook bij. Nou, dat soort vragen worden daar afgevangen. Salaris bijvoorbeeld. We hebben gewoon een cao, dus dat is niet heel erg onderhandelbaar. Mm-hmm. Dus als we dat aan de voorkant al weten, dan is dat meteen afgedicht. En wat ook heel belangrijk is, is je motivatie. Dus in hoeverre heb je je verdiept in de baan? Weet je waar je aan begint? En ja, ben je dedicated? En dat doen we echt omdat we uit ervaring weten dat je best wel een proces door moet en een opleiding, et cetera. Het vraagt ook echt iets van je. Dus het is goed en ook uiteindelijk levert dat de beste hire op, dat weten we intussen, als je daarin verdiept hebt. Nou, telefonische intake, dan krijg je een stargesprek met een teammanager en een recruiter. Kom je daar doorheen, dan ga je psychologisch onderzoek in. Ja. Dat is voor iedereen. Mm-hmm. Daar wordt je werk- en denkniveau bekeken, bijvoorbeeld. We vragen dus geen diploma's of zo, zijn we ook allemaal vanaf gestapt om die funnel dus nogmaals zo breed mogelijk te maken. Maar je moet wel het werk- en denkniveau hebben. Heeft uiteindelijk weer met veiligheid te maken. En in psychologisch onderzoek meten ze bijvoorbeeld je weerbaarheid. En in hoeverre je zelfstandig beslissingen kan maken. Je emotionele stabiliteit. Ja. Dat soort zaken.
Sorry, ik zit even met de microfoon even.
Ja.
Maar hij draait ook van je af, zie ik.
Hij blijft draaien.
Ja, maar niet uit.
Anders hou ik hem vast. Dat zijn allemaal belangrijke punten die worden bekeken. Nou, als je daar ook nog een keer doorheen bent, dan krijg je nog een medisch onderzoek.
Oké.
Als je daar doorheen bent, je arbeidsvoorwaarden. En dan kun je starten en je opleiding.
Want het is inderdaad iedereen, wat je in het begin zei, iedereen kan machinist worden, maar niet iedereen kan machinist worden.
Ja.
En dat zit hem voornamelijk ook wel zeg maar in dat, ook dat beetje het onderzoek, de psychologische en de medische onderzoek inderdaad. Je moet wel zelfstandig beslissingen kunnen maken, misschien ook onder druk kunnen presteren. Dat lijkt me toch best wel een pittig onderzoek, toch? Of is dat zo'n hele dag?
Is een halve dag.
Een halve dag. Okay.
Ja, alles bij elkaar. Okay. Ja, en het bestaat uit de testen, maar ook een rollenspel. Dat soort dingen. Ja.
En heb je dan qua percentage hoeveel mensen dan door de funnel komen?
Ja, die hebben we. Ja, absoluut. Per processtap weten we precies wat er gemiddeld doorvalt, zeg maar, in percentage en wat niet. Dat is ook heel erg fluctueel. Dat verandert continu. Mm-hmm. Bijvoorbeeld, en dat is een heel praktisch voorbeeld hoor, dat je als je bijvoorbeeld tv inzet en radio, dan spreek je automatisch veel grotere doelgroep aan, krijg je veel meer sollicitanten. En dan zien we dat die cijfers een beetje dalen, zeg maar. Dus dan zie je dat je meer mensen nodig hebt uiteindelijk om hetzelfde aantal vacatures.
Omdat misschien meer mensen dan dat zien en de opwelling zeggen, oh, dat ga ik doen.
Ja.
En dan misschien iets minder over nadenken.
Ja,
en dan weet je dan ook wanneer de cijfers juist het beste zijn, is dat je zegt van, hey, als we dat en dat doen, dan merken we dat we misschien minder kandidaten krijgen. Maar
hadden we die
meer
knop maar gevonden, dan nee, daar blijven we mee proberen, testen. Ik vind het, als ik heel eerlijk ben, nog best wel moeilijk voorspelbaar. Een paar jaar geleden konden we dat, of dan ging dat makkelijker, zeg maar. Maar nu, wat ik net ook zei, die markt is zo grillig.
Ja.
Dus het is, we houden dat ook continu bij. En we maken dat ook zichtbaar voor onze business. Zodat ze ook bewust zijn van wat er gebeurt en ook weten wat er aankomt, zeg maar. Ja.
Want ik las ook ergens in een artikel dat jullie juist in tijden, je bent natuurlijk onder een vergrootglas als organisatie natuurlijk.
Ja,
iedereen heeft een mening over jullie. Ja. Want er zijn natuurlijk miljoenen reizigers.
Ja.
Dat het soms wanneer juist het even wat minder nieuws is, om het zo te zeggen, dat het aantal sollicitanten juist omhoog ging. Dat las ik ergens in een artikel.
Ja, we zijn daar ook soms wel eens door verrast. Ja, dat klopt.
Ja.
Ja, toen, dat was inderdaad, vorig jaar hadden we dat aan de hand. Dat toen een soort van opwelling leek van, oh, dan komen we NS wel helpen of zo. Zo'n gevoel was het een beetje, dat we ineens bijna overvallen werden door zoveel sollicitanten. En maar ook dat, we hadden dat vooraf niet bedacht. En als je me nu gaat vragen, nou, welke knop moet ik draaien om dat voor mezelf te bewerkstelligen? Ja. Ik zou het echt niet weten. Maar dat is ook wel het mooie aan werken voor een bedrijf, denk ik, als NS. Dat we staan, eigenlijk precies zoals je zegt, echt onder een vergrootglas. En bij het minst of geringste in chocoladeletters op de voorpagina van iedere krant.
Ja. Dat lijkt me inderdaad wel heel erg. Dat lijkt me ook soms wel heel frustrerend, denk ik.
Ja, aan de ene kant wel. Aan de andere kant maakt het ook wel het werk voor dit bedrijf mooi. Als ik vanuit mezelf spreek. Dus dat is wel spannend, uitdagend. En waar we bijvoorbeeld in relatie tot deze opdracht heel erg mee bezig zijn geweest. Toen we zagen van nou zoveel vacatures voor die conducteurs en machinisten. En wat wij natuurlijk aan de hand hebben is altijd, het negatieve nieuws krijgen we gratis en voor niks eigenlijk, als even flauw gezegd. Ja, en dat positieve nieuws moeten we vaak toch zelf vertellen. Ja. Dus daar zijn we ontzettend mee bezig geweest om maar dat mooie aan die banen van conducteur en machinist naar voren te duwen.
Slecht nieuws reist sneller vaak.
Absoluut.
En wat ik me dan zelf ook altijd afvraag, want enerzijds ben je bezig met volume recruitment.
Ja.
Maar je wilt toch een persoonlijke touch houden gewoon in het hele proces.
Ja.
Dat mensen zich geen nummertje voelen. Hoe hou je een beetje de balans als het gaat in die volume recruitment versus de persoonlijke touch?
Ja. Ook dat is een heel belangrijk onderdeel geweest van toen we in dat hele proces aan de muur hingen van hoe gaan we hier met deze vraag om. Om bijvoorbeeld zoveel mogelijk mensen de kans te geven om door het proces heen te komen, hebben we toen twee recruiters aangesteld alleen maar om, wij noemen dat de slow lane. Als we zagen aan kandidaten ergens in het proces, oh, daar zit een beetje twijfel bij, of die heeft er moeite ergens mee, dan belden we die op en namen we die echt één op één aan de hand. Van hoe kunnen we je helpen? Heb je nog vragen? Ben je ergens nerveus over? Etcetera. Dat. Ook die recruiters hielden zich bezig met een stukje teleurstelling of klachtenafhandeling of vragenafhandeling. Zeg maar. Dus hadden we echt gewoon mensen voor zitten die alleen maar daarmee bezig waren. Maar ook bijvoorbeeld, we hadden, je moet je voorstellen, we hebben de opleidingen dus voor machinisten. Dat zijn er een x-aantal plekken. Nou, door die enorme vacaturevraag waren die al verdubbeld ten opzichte van de jaren daarvoor. Dus dat was al een grote stijging. Maar dat was nog steeds niet genoeg om al die sollicitanten op te vangen. Dus we namen ze op een gegeven moment wel aan, deze mensen. Maar die moesten echt wel even een tijdje wachten voordat ze ook daadwerkelijk aan de opleiding konden beginnen. Ja. En ondertussen wilden ze natuurlijk niet verliezen. Dus die mensen gingen we echt met een heel gestructureerd om de 2 weken of 4 weken een cadeau sturen of uitnodigen voor de koffie. Of maar om dat contact maar de hele tijd te
eigenlijk een beetje de pre-boarding. Een beetje dichtbij houden. En zorgen
heel
dat
dichtbij
je niet
houden.
Vergeten bent.
Ja,
en,
ja.
Maar daar heb je eigenlijk 2 FTE voor aangenomen om eigenlijk al die, dat menselijke contact wat
ja, die twee, ja, 2 FTE was echt voor die slow lane, zeg maar. En die contactstrategie noem ik dat dan. Mm-hmm. Met mensen die al waren aangenomen en nog moesten wachten. Daar is vooral recruitment marketing dan weer heel erg mee bezig geweest. Maar ook wel de teammanagers die deze mensen ontvingen voor de koffie op de standplaats, zoals wij dat noemen, waar ze zouden gaan starten. Het is heel belangrijk om ook menselijk, zeg maar, fysiek contact te houden met kandidaten.
Ik zat me stiekem te bedenken in die hele omschrijving en het uitwerken van zo'n proces worden er dan ook, want je kan zoveel lekkere metaforen maken met de trein en op de rails en de slow lane, hoorde ik net al voorbij komen. Is dat ook een belangrijk onderdeel? Want waar ik erop kom is omdat ik ook een podcast heb gedaan met de gemeente Den Haag die de Onboard Awards hadden gewonnen.
Yeah.
En die hadden eigenlijk hun hele onboard als een tramlijn gedaan. Dus, maar ook een letterlijke tramlijn door de stad heen.
Yeah.
Dat je ook langs, dat je de stad leerde kennen en dat soort daar. En dat was, nou ja, afspreken in de remise. Weet je, dat soort dingen allemaal om het heel erg soort van karakteristiek kenbaar te houden. Hebben jullie daar ook een beetje zo mee zitten?
Nee, eigenlijk niet. Dus dat jij nu die link legt, vind ik ook wel grappig eigenlijk. Maar het is niet zo bewust op die manier gedaan. Nee.
Waar gewerkt wordt, vallen Spaanders, zeggen ze ook altijd wel. Dus er worden ook wel eens fouten gemaakt en learnings daaruit. Wat is ook aan de andere kant de fouten die zijn begaan waarvan je zegt, ah, dat hebben we wel echt iets van geleerd.
Ja. Ja, echt fout. Het eerste wat dan in me opkomt is dat je moet je voorstellen als de vraag zo groot is en op een gegeven moment ook ongeveer voor je gevoel de hele wereld ermee bezig is. Hè, want het, uiteindelijk liep het gewoon uit op dat we bepaalde of de dienstregeling niet meer konden rijden. Mm-hmm. Nou, en als dat gebeurt, gaat natuurlijk ook de media zich er bemoeien en het hele bedrijf en iedereen is onrustig. En het was best wel even zoeken van hoe krijg je voor je afdeling en je collega's en voor jezelf de rust er weer een beetje in, ja, zeg maar. En uiteindelijk wat we toen gedaan hebben is om die hele selectiefunnel die ik net omschreef, om die ook voor de business inzichtelijk te maken. Want je voelt als recruiters, voel je natuurlijk al die kandidaten komen, al die sollicitanten voel je komen, maar die zitten even in dat proces. Dus voordat de business daar wat van voelt, duurt dat wel even. En ondertussen is maar onrust, onrust, onrust. Dus ook dat weer letterlijk tegen de muur hangen. Oké, dit is de funnel. Per processtap zitten er voor Amsterdam zoveel conducteurkandidaten bij de telefonische intake. Zoveel machinistkandidaten in de zaak. Zodat we helemaal uit konden rekenen, ook met die percentages waarvan we wisten, zoveel valt er door per processtap, zeg maar. Zodat we aan de business heel goed konden zeggen, oké, op datum X, met deze percentages kun je zoveel instroom verwachten. En uiteindelijk was dat, leek dat wel een soort van de gouden sleutel om
verwachtingsmanagement. Eigenlijk letterlijk zeggen van, hey, dit
maar het was even, omdat je ondertussen ook aan het presteren bent. En je moet natuurlijk die de tent draaiende houden en ook leveren. En omdat er nog naast van die sleutel te vinden, dat heeft echt eventjes geduurd. Ja. En gelukkig passen we dat nu nog steeds toe. Ja. En een andere, die ik, als het nu nog een keer zo zou gebeuren, ook wat eerder in zou zetten, is meer kijken naar de voorkant van je proces. Hoe vang je sneller af, zeg maar, dat je niet te lang kandidaten in je recruitmentproces houdt, waarvan je van tevoren eigenlijk al weet van die gaan het niet redden. Dus we hebben op een gegeven moment killer questions aan de voorkant gezet, waar ik eerst, als ik heel eerlijk ben, niet zo'n voorstander van was, omdat ik dacht, dat is niet zo uitnodig. Maar uiteindelijk, als je aan de voorkant al weet, kleurenblind, dat gaat hem niet worden, hoe gemotiveerd of gepassioneerd je ook bent, kun je dat beter zo geautomatiseerd aan de voorkant afvangen.
Dan, maar die kleurenblindheid was eigenlijk een van die killer questions die pas later kwam.
Of? Ja, dat hele, dat geautomatiseerde killer questions, zeg maar, aan de voorkant van het proces zetten. Dat hebben we nog niet eens zo heel lang. Dus achteraf gezien denk ik van, hadden we misschien.
We hadden net al bij het begin van de podcast over een aantal van die killer questions, inderdaad. Dat was inderdaad het kleurenblindheid, het onregelmatig willen werken. Of kunnen werken, dat is ook de tweede natuurlijk. Willen en kunnen. Wat zijn er nog meer, gewoon uit nieuwsgierigheid, qua killer questions?
Nee, we proberen het zo smal mogelijk te houden. Dus dat zijn de twee voornaamste eigenlijk.
Duidelijk. En dan komen ze
en, moet ik er nog één zeggen. Sorry hoor, ik schrik me ineens te binnen. Dat is ook zo'n hele praktische, dat je maximaal 60 minuten met eigen vervoer van je standplaats, zoals we dat noemen, dus waar je aan het werk gaat, af woont.
Ja, want je kan soms op momenten werken of klaar met werken.
Midden in de nacht. Ja, moet je wel zelfstandig, zeg maar.
Ja. Kan je ervan uitgaan als je die killer questions allemaal invult, dat je niet kleurenblind bent, dat je graag onregelmatig of graag dat je onregelmatig wil en kan werken en dat je met eigen voor binnen 60 minuten bij je standplaats kan zijn en je hebt je cv geüpload en dan is er eigenlijk een 100% kans dat je gebeld wordt voor telefonische intake?
Mooie vraag. Nou, 99. Ja, ik denk wel, maar moet ik ook wel eerlijk zijn, kijk, je hebt natuurlijk ook de slimmeriken en die vullen ze in en die proberen het dan toch nog een keertje. Oh, is dit het? En we meten dat wel de hele tijd. In hoeverre de killer questions wel, zeg maar, echt toegevoegde waarde leveren aan wat het doel. Dus dat we minder ruisen op de lijn hebben, zeg maar.
En je moet denk ik ook Nederlands spreken, toch? Want je hebt neem ik aan. Want uiteindelijk komt misschien de NS ook wel een keer zover dat ze zeggen, we moeten misschien ook een keer gaan kijken naar mensen die geen Nederlands spreken. Of is dat onmogelijk?
Daar kijken we al naar, maar alleen nog niet op deze. Nog niet op deze functies. Nee. Omdat, ja, nogmaals, met veiligheidsvoorschriften te maken hebben, et cetera. We doen dat wel bijvoorbeeld voor IT-vacatures, voor retail-vacatures. Daar zijn we al wel een stuk
retail,
verder daarmee.
Ook inderdaad. Ook wel client-facing, even een Engels woord erin gooien.
Ja, zeker. Ja. Zeker in de Randstad. Ja, absoluut.
Dan kan het allemaal prima. Ja, ja, precies. Ja. Oké. Duidelijk. Als we het hebben, inderdaad... ik ben erop benieuwd, want ik heb natuurlijk best wel... volgens mij zat ik op een gegeven moment in een funnel van de NS Marketing, omdat ik wel eens een keer nieuwsgierig ergens doorgeklikt had.
Ja. Ik ben benieuwd wat je nu gaat zeggen.
Nee, ik ben meer benieuwd inderdaad, want je zei net een heel mooi voorbeeld was. Inderdaad, kijk jij het liefst ook heel de dag uit het raam, zeg maar, die TikTok-campagne. Zijn er nog meer berichten of boodschappen of vormen waarvan jij achteraf zegt, oh, dat was wel een schot in de roos. Of dat daar kreeg ik zoveel feedback op, positief. Daar zijn we eigenlijk best wel trots op met z'n allen.
Voor de kandidaat, bedoel je?
Ja, of...
Nou, dan ga ik nu echt iets heel eenvoudigs noemen, maar daar heeft iedereen het bijna over. En ik weet niet of dat al was toen jij bij ons door de funnel probeerde te komen. Wij sturen vanuit de recruiter altijd als een kandidaat, zeg maar, het eerste sollicitatiegesprek ingaat, een sms'je de avond voor je gesprek hebt... Met een, je hebt morgen je eerste gesprek, superleuk, wil je echt heel veel succes wensen. Ja. En toi. En datzelfde doen we als we iemand hebben aangenomen en die start zijn eerste werkdag bij NS. En dat is heel eenvoudig eigenlijk, maar we krijgen daar zoveel reacties op. Ja. Dat vinden mensen, waarderen mensen...
Ja, dat je dat het even herinnerd wordt nog.
Ja. En we doen het, dat kan ik echt oprecht zeggen, niet om het als reminder in het achterhoofd, of maar echt puur vanuit, gewoon aandacht voor je kandidaat. Ja.
Ik zag vorige week of een week daarvoor ook nog een lijstje van beste werkgevers van Nederland. En volgens mij stonden jullie daar ook tussen, ergens rond 6-7.
Ja, we staan op 12.
12.
Ik zou 6-7 zou ik wel weer willen gaan ervoor.
Kijkend naar dit 2024, zijn de doelen weer even pittig met aantallen als vorig jaar? Of is die piek een beetje over?
Nee, wat je ziet, en daar krijg je weer de markt en de vraag blijft grillig. We hebben echt een andere uitdaging te pakken. Want waar we vorig jaar zochten we zeg maar heel veel door heel het land. Mm-hmm. Zie je dat we dat issue getackled hebben, maar we nu veel zoeken op specifieke plekken. En dan heb je het echt over 4 of 5 plaatsen. Dan noemen we Amsterdam, Utrecht, Lelystad, Den Haag, Rotterdam. Dat soort plekken zoeken we nu, daar stapelt het eigenlijk op. Dus daar wordt ook echt wel wat van recruitment gevraagd. In de zin van waar we eerst ons echt helemaal landelijk richten, moeten we nu kijken van hoe gaan we zo'n lokaal, regionaal/lokaal issue tackelen. Ja. Dus daar zitten we nu naar te kijken.
Andere functies als deze? Of?
Dit geldt nog steeds voor deze. Okay. En andere functies zie je inderdaad ook een verschuiving, want de monteurs komen nu... oppoppen.
Wat ik zag inderdaad, dat jullie ook een hele mooie campagne hebben, Train Je Skills campagne. Klopt. Ik vind dan train je stil. Vind ik altijd stiekem een mooie woordgrap natuurlijk. Want hoe verschilt de aanpak die je daar gebruikt hebt voor die 1400 machinisten met die train je skills campagne richting de monteurs en engineers?
Ja, nou de aanpak in de basis is hetzelfde. Dus dan gaan we weer. Oké, we hebben onze EVP. Wij willen etaleren dat we die functies hebben en dat we die in moeten vullen. En dat doen we dus wederom altijd vanuit de verhalen vanuit onze collega's, dus we starten weer met hun in gesprek te gaan. En wat we daar aan de hand hadden, want we hebben eigenlijk nooit dit zo hoeven doen voor monteurs, in de zin van zo etaleren, treintechniek etaleren eigenlijk.
Wisten jullie altijd wel te vinden omdat
ja, dat ging eigenlijk altijd wel. En nu ineens raakt dat zo, krijgt dat gewoon een andere dimensie. En toen zijn we ook begonnen naast die gesprekken met de collega's gewoon even googelen van als we nou eens treintechniek gaan googelen, wat komt er dan op? Ja, dan kwam er dus ongeveer niks op. Nee, logisch, want we hebben daar eigenlijk ook nooit iets aan hoeven doen. Dan lees je alleen maar dingen over autotechniek. En dachten we, oké, maar hier naast de verhalen van de collega's moeten we eens even starten met Nederland te vertellen. Of meer te laten zien wat treintechniek is en hoe impactvol dat is. En ook wat het grote verschil is tussen conducteurs, machinisten en monteurs. Dat conducteur en machinisten heeft iedereen een beeld bij. Het zijn een soort iconische beroepen. Wat ja. heel veel mensen al van jongs af aan willen worden, bij wijze van spreken. Monteur bij NS, ja, daar denken mensen toch niet zo snel aan. Of dat is niet iets van... Ja, als je een kleuter vraagt, wat wil je worden, dat nou als eerste genoemd wordt.
Nee, ik denk eerder dat de machinist eerder genoemd wordt ja. dan elektrotechniek.
Ja. Ja. Terwijl uiteindelijk kan die trein net zo goed niet rijden als die monteur er niet is. Dus qua belangrijkheid even belangrijk. Dus we moesten de treintechniek naar voren brengen. We moesten die verhalen van de collega's als input hebben. En daar wederom, want dan, hier zoek je echt naar spel, de hooibergen. Hè? In hooibergen, want heb je bij conducteurs, machinisten 1400 plekken te vervullen. Heb je monteurs, dan heb je het echt over 35 vacatures op hele cruciale plekken. Dan ga je natuurlijk wel met je media inzet kijken van, oké, waar zitten die mensen, waar moeten we zijn? Ook heel veel lokale inzet, live aanwezig zijn in die werkplaatsen, ja. met ze in gesprek gaan. Waar sport jij, waar ben jij, ja. waar moeten wij zijn als recruiters?
Ja. Maar ik denk ja. als je bij wijze van spreken, ik noem even misschien iets raars, een remise opengooit, dan denk ik dat je heel veel aanloop krijgt van mensen die nieuwsgierig zijn wat er in die remise nou gebeurt, toch? Een soort ja. van open dagachtig. Of...
Ja, dat hebben wij altijd wel een beetje. Ja. Veel mensen vinden NS heel interessant en alles ja. wat er gebeurt. Daarom doen we wel van tevoren bij dit soort dingen vaak even een check. Wat is je doel? Tuurlijk hebben we ook gewoon algemene open dagen en dat is ook helemaal prima, maar hier zijn we wel wat gerichter bezig, zeg maar.
Ja. Wat goed. Ja. Ik wil je eigenlijk bedanken, want ik vond het sowieso een heel boeiend verhaal. De achter de NS, de hele campagnes, de zij-instromers van de conducteurs en de machinisten. En dat jullie dit eigenlijk gewoon geregeld hebben. Waardoor ook dus de prijs die jullie van als NS team hebben gewonnen. Yeah. Ook even nieuwsgierig natuurlijk naar de doelen inderdaad voor dit jaar. Dus weer nog steeds heel veel mensen nodig. Maar ook wat meer aan de elektricien en de technici. En
ja,
mis
klopt.
Ik dan nog mensen of mensen die nu luisteren? Zoeken jullie nog recruiters? Want hier luisteren echt heel veel recruiters naar.
ja, we zoeken af en toe zeker recruiters. Dus ik zou...
check het even.
Zeker LinkedIn, et cetera, in de gaten houden. Ook omdat ze gewoon een superleuke afdeling zijn. Leukste recruitment team van Nederland, zeggen we altijd.
Ja. Hoeveel recruiters werken er eigenlijk bij Dennis?
Ja, leuke vraag. In totaal, de hele afdeling heeft nu ongeveer 85, 90 mensen. Er zit ook recruitment marketing bij in. Ja. En ook front office medewerkers bijvoorbeeld. Dus dat is wel alles bij elkaar.
Ja.
Ja. En voor het beeld, wij vervullen alle vacatures bij... NS, dus ruim 5000 afgelopen jaar. Mm-hmm. Over alle functiegroepen. Dus,
zijn er nog functiegroepen waar je van misschien vooraf dacht van... Oh, zitten die ook bij de NS? Wat echt totaal uit de dode hoek kwam zetten?
Nee, maar dat komt. Ik werk zelf al 17 jaar bij dit mooie bedrijf. Ja, ja. Dus nee, in dat opzicht niet echt verrassingen voor mij. Nee.
Nou, voor de mensen die veel meer willen weten... Er stond een heel mooi artikel op Werven. Dus Google even Werven en NS, dan ga je het uitstekend, ga je het sowieso vinden. Wil je meer vragen stellen aan Claudia? Haar naam is Claudia Zwitser, te vinden op LinkedIn. En als jij een goede vraag hebt of een vraag hebt, dan reageert ze zeker wel naar je. En voor alle luisteraars, dank weer voor het luisteren. En vond je dit een leuke podcast, ga je podcast aanbieden. En geef ons een ster of 4 of 5. Dan ben ik heel erg blij. En voor tot nu bedankt en tot de volgende. Hoi!